Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Precies een jaar geleden kreeg regisseur en verhalenverteller Godfried Beumers een nieuwe lever. Over het verloop van zijn ziekte en de ingewikkelde kwestie van een orgaantransplantatie praat hij het komend half uur met Jeanette Werkhoven. Paul van der Velde, hoogleraar Hindoeïsme en Boeddhisme aan de Radboud Universiteit, geeft uitleg over de boeddhistische visies op orgaandonatie.
De sprookjesverteller, de onbekende en de dood. Er leefde eens een sprookjesverteller. Hij las oude verhalen en blies ze, al vertellend, nieuw leven in. Of hij verzon nieuwe verhalen en overdekte ze met een laagje zilverachtige stof. Daardoor glommen ze niet zo hard en klonken ze minder angstaanjagend. De verteller had al een heel leven achter zich. Een overvol leven, niet alleen gevuld met pijn, woede, angst en tegenslagen, maar ook met liefde, plezier en bruisende levensenergie. Een barre winter kwam en bracht een slopende ziekte mee die de verteller als een jakhals in de nek sprong en op de knieën dwong. Artsen liepen in en uit. Ze zagen dat de verteller ernstige pijnen had, maar er was niemand die precies kon zeggen waaraan hij leed. Op een vroege avond geurde het naar brandend hout en overrijp fruit. Er werd op het raam geklopt. Buiten stond een ongenode gast. Daar wachtte de dood. De verteller zag de dood staan, knikte met zijn hoofd en opende de deur. En plots zaten ze samen aan tafel. De dood vertelde aan de zieke dat diens lever het dreigde te begeven en dat er weinig kon worden gedaan. Maar, beloofde de dood, hij zou de verteller niet alleen laten. In een andere stad, in een ander land, leefde een onbekende. Daar had de dood zich al eerder dat jaar aangediend. Hij had toen iets in het oor van de onbekende gefluisterd, vervolgens gezegd dat hij terug zou keren en was weer verdwenen. En nu, terwijl de winter rook naar brandend hout, warme wijn en overrijp fruit, haalde de onbekende uit zijn boekenkast een verzegelde envelop en legde die op tafel. Hij kuste zijn geliefden, dempte het licht en ging in bed liggen. Zijn leesbril lag op het nachtkastje, hij streelde de kat en wachtte op de dood die terugkeren zou. Toen die op het genoemde uur binnentrad om zijn afspraak na te komen, zag hij de envelop op tafel liggen. Vol tederheid opende hij deze en las een met de hand geschreven brief. Lieve dood, als je komt zal ik meegaan, mijn laatste avontuur tegemoet. Maar beloof me dat je niet al te hebberig zult zijn. Ik wil dat je mijn erfenis royaal met anderen deelt. Geef mijn ogen aan iemand wiens blik grauw geworden is. Zo zal ik het blauw en geel en wit en groen van de komende lente toch kunnen zien. Geef mijn huid aan iemand wiens levend huis verbrand of vermorseld is. Dan zal ik de koestering van mijn geliefden en de verrukking van de zomerzon toch kunnen voelen. Geef mijn longen aan iemand vol benauwenis. Op die manier kan ik de voeding zijn van ieder lied, van elk gesprek. Geef mijn hart aan iemand die het nog met gratie dragen kan. Zo zal het toch voor mijn liefsten blijven kloppen. En, lieve dood, geef mijn lever aan een echte verteller. Want ik denk dat er een verhaal in zit. De dood glimlachte. Hij wist wat hem te doen stond.
Prachtig verhaal, Godfried Beumers. En het is jouw eigen verhaal, hè? Van deze lever.
Ja, het is mijn eigen verhaal. Ik ben vorig jaar 22 op 23 december ben ik getransplanteerd. We merkten al een tijd dat er van alles aan de hand was. Ik had allerlei kwalen waar geen enkele arts raad mee wist. Ik was op een gegeven moment bij 6 verschillende specialisten. En niemand kwam eruit en iedereen zag dat ik ziek was, maar niemand had enig idee. En medio mei kwamen we bij een arts terecht voor een second opinion. En toen bleek al heel gauw dat heel veel bloedwaarden niet klopten. En begin juni kreeg ik te horen dat ik een ernstige leverafwijking had, veroorzaakt door 2 genetisch bepaalde aandoeningen. Nou, het ging vanaf dat moment ging het heel erg bergafwaarts. Medio oktober raakte ik bijna in coma en toen bleek pas hoe ernstig de lever beschadigd was. Medio december ging ik naar Groningen voor een screening, omdat toen toch onderzocht moest worden hoe lang ik nog met deze zieke lever kon leven en of er een transplantatie nodig zou zijn. Dat bleek meteen eigenlijk het geval. En op 18 december kreeg ik te horen dat ik op 21 december, dat was een maandagochtend, op de lijst zou komen, de wachtlijst. En er zijn per jaar zo'n kleine 140 mensen die op de levertransplantatiewachtlijst staan. Dus dat was 21 december om 9:30 kwam ik op de lijst te staan. En de volgende avond, de avond van de 22e, kregen we een oproep dat we meteen naar Groningen moesten komen. Er was een lever en ik zou diezelfde nacht worden getransplanteerd.
Ongelooflijk snel, hè?
Ja.
En waarom was je zo snel aan de beurt?
Omdat ik bijna dood was. Tijdens die screening kregen we meteen te horen, toen ik binnenkwam, ik had mijn jas nog niet eens uit. En toen zei de specialist al, we hoeven niet te kijken of het nodig is. Dat zie ik nu al. We gaan nu alleen onderzoeken om te kijken hoeveel bonuspunten je krijgt om hoger op de ranglijst te komen. En ik had zoveel bonuspunten dat ik meteen op de derde plaats kwam. En door allerlei bizarre toevalligheden kwam ik meteen als eerste op het moment dat er een lever kwam, bleek die van mijn bloedgroep te zijn. En het leek erop dat het mijn maat zou zijn en dat het weefsel goed zou overeenkomen. Plus, ja, ik zou anders de kerstdagen niet hebben gehaald. Zo simpel was het eigenlijk. Dus het was een kwestie van leven of dood.
En wat gaat er dan door je heen als je hoort dat je een ander orgaan moet krijgen?
Ik probeer heel vaak die momenten terug te halen, want het gebeurt natuurlijk in een aantal keren. De eerste keer gebeurde het in juni dat de specialist hier in Nijmegen zei, het kan zijn dat u op den duur een levertransplantatie nodig hebt. Nou, dan schrik je enorm. Maar tegelijkertijd was de geruststelling, het ziet er niet naar uit dat ik kanker heb. En daarmee verdoezel je ook weer het een en ander. Maar ook omdat er werd gezegd van, nou, dat duurt nog wel een tijdje, heeft dat ook niet zo actief gespeeld in mijn gedachtegang erover. Toen we hoorden dat het nodig was, werd er ook bij gezegd, je hebt eigenlijk niet zoveel bedenktijd. En een vriendin van mij, arts, die was erbij en die zei, ja, je zult je ook moeten afvragen, wil je dit? Wil je dit ethisch gezien? Wil je dit medisch gezien? Het is een hele zware operatie, je bent er heel slecht aan toe. Vind je dat je leven vervuld is en dat je het kunt afronden? En op dat moment was me binnen een minuut duidelijk dat ik absoluut niet klaar was en niet dood wilde. Ik heb een fantastisch leven en dat had ik toen ook. En ik wilde heel graag verder. Dus dat was heel snel eigenlijk beslist.
Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat er zoveel nadelen zijn aan zo'n operatie dat je denkt, nou, laat maar zitten.
Ik was zo ziek. En ik wilde zo graag verder. En het ging zo snel dat we ons ook nauwelijks hebben kunnen voorbereiden. Wat betekent dat nou allemaal? En ik gun iedereen die op een wachtlijst staat zo'n korte wachttijd. Want het is vreselijk. Ik heb met mensen gesproken die al 2-3 jaar op de wachtlijst staan. En die ieder telefoontje staan te trillen voordat ze hem aannemen. En mensen die het gewoon niet halen, die gewoon sterven. Omdat er niet genoeg donoren zijn. Nou, dat is ons allemaal bespaard gebleven. En daar ben ik intens dankbaar voor. Ja.
Had je wel eens nagedacht over het hele principe van orgaandonatie?
Ik heb al heel lang geleden een codicil aangevraagd in de 70e jaren. En toen kwam de hele AIDS-epidemie en toen werden wij homoseksuelen categorisch uitgesloten. En dat was echt een schandelijke zaak. Ik bedoel, vanaf 82 dat ik wist dat er iets als AIDS, het woord bestond nog niet eens. Maar heb ik veilige contacten gehad en ben ik daar heel bewust mee bezig geweest. Dus daar heb ik al heel vroeg over nagedacht om het weg te geven. Ik heb er niet zozeer zelf over nagedacht, wat ga ik doen op dat moment? Wil ik dan ook geholpen worden? Maar die vraag was dus heel snel beantwoord toen het zover was.
Is dat nog steeds zo eigenlijk, die regeling voor homoseksuelen?
Nee, dat hebben ze na een heleboel jaren terug moeten trekken. Ja, en terecht. We kunnen nu in het bloed heel snel zien waar het HIV-AIDS-virus zit. En het was natuurlijk in de beginjaren, het heette toen nog heel lelijk homokanker. Ja.
Paul van der Velde, je bent hoogleraar Hindoeïsme en Boeddhisme aan de Radboud Universiteit en partner van Godfried. Kun je iets vertellen over de boeddhistische visie op orgaandonatie?
Ja, allereerst uiteraard weer, het boeddhisme is geen eenheid, dus je komt talloze ideeën tegen. Er is niet één boeddhistisch standpunt. Maar reflecterend over deze hele kwestie, als je nou kijkt naar het leven van de Boeddha. En het leven van de Boeddha moet je in een hele ruime zin zien. Dat is niet één leven, dat zijn alle jatakas daarvoor. En in drie jatakas, de Shivijataka, de jataka van de sneeuwhaas en de jataka van de hongerige tijgerin, in alle drie deze levens geeft hij zijn eigen lichaam weg om een ander te redden. Dus in navolging van de Boeddha is mededogen een dusdanig belangrijke factor dat de Boeddha zelf ook zijn eigen leven, zijn eigen organen dus weggegeven heeft om andere wezens te redden. Nou wordt daar vaak tegen ingezegd, ja, dat is de Boeddha. Ja, dat is zo'n hoog ontwikkeld wezen, die kan dat. Daar brengt de traditie tegen in, niet alleen ik hoor, maar de traditie brengt er tegen in. Daardoor is hij juist zo hoog ontwikkeld geworden. Door het doen van dit soort dingen. Dit zijn paramitas, dit zijn perfecties die een wezen opbouwt door het doen van de daad. Dan kun je zeggen, gaat het inzicht de daad vooraf of komt het inzicht door de daad? Pragmatisch als de Boeddha doorgaans in zijn predikingen is, zou hij zich daar denk ik niet zo vreselijk druk over gemaakt hebben. De daad getuigt van het inzicht en het inzicht brengt de daad met zich mee. Hè? Wijsheid en mededogen die onontwaarbaar met elkaar vervlochten zijn, hetgeen tot die grote stappen leidt.
En dat zou dus ervoor pleiten om zo'n daad te verrichten, van orgaandonatie, ja. Omdat het je hoger op zou kunnen brengen.
Ja, het zou je hoger op kunnen brengen, omdat het een ultieme daad van dana is, hè, van donatie. Het geeft je heel veel positief karma. Het is bodhisattva gedrag om dit te doen. Zelf heb ik, niet dat ik nou zo'n geweldige bodhisattva ben hoor, maar ik heb al jaren terug, vind ik al dat we mijn organen mogen hebben. Als je ziet wat men alleen al kan doen met de opperhuid, hè, voor brandwondpatiënten, hè, en bestrijden van dukkha is een belangrijke factor. Hoor. Weliswaar heeft de Boeddha gezegd dat je een persoon nooit helemaal van dukkha mag bevrijden. Dat kan trouwens ook niet, want je ontneemt daarmee de persoon de kans tot het komen van het inzicht. Maar iemand die alleen maar lijdt aan helse pijnen en als een stukje van mijn huid dat kan verhelpen, bovendien tegen die tijd ben ik dood. Tot die tijd heb ik ze nodig, hoor, al die dingen, maar tegen die tijd ben ik dood. Dus doe daar iets leuks mee.
En er is natuurlijk ook door de meeste boeddhisten een gelofte afgelegd dat ze het lijden van de ander willen verminderen en willen helpen.
Ja, klopt, klopt. Hè? Sarvanam, Bhutanam, Hitaya, tot heil van alle wezens. Je komt het in talloze inscripties in India tegen. Dat hoort zo. Als boeddhist doe je dat. Dat doe je dus door daden zolang je leeft, maar dat kan zich dus uitbreiden tot na de dood. Dan doe je dat ook.
Er is ook een hele andere visie, hè, in het boeddhisme op het sterfproces met name. Wat verstoord zou kunnen worden door bijvoorbeeld het verwijderen van organen als iemand nog maar net dood is.
Ja, die ideeën bestaan. Je komt dat met name tegen in het Tibetaans boeddhisme. Daar speelt dat. Een beetje in het Thaise boeddhisme, omdat de Thais ervan uitgaan dat je iets van 37 zieltjes in je lichaam hebt. En die zieltjes die zitten dus in verschillende organen. Als een orgaan meegaat naar een ander lichaam, gaat dat zieltje nou mee of niet? In het Tibetaans boeddhisme speelt dit, maar het is wel zo dat dat heel erg uitgelicht terugkomt in het Westse Tibetaans boeddhisme. Daar hoor je dit met name. Het stamt eigenlijk met name uit de Nyingmapa-traditie, dat is dus de oude traditie van het Tibetaans boeddhisme, die heel dicht tegen het volkse shamanisme aanzit. En je komt dit dus tegen in, ja, dus dat het sterfsproces zo belangrijk is, bijvoorbeeld het Tibetaanse dodenboek spreekt daarover. Maar dat is een tekst die eigenlijk maar een heel klein beetje boeddhistisch is. Hij heeft nou zijn plek wel binnen het boeddhisme, maar die tekst zit veel meer op dat volkse, het shamanisme van Tibet. Daar is die tekst eigenlijk uit afkomstig. Hij zou terug gaan op Padmasambhava, die hem geopenbaard zou hebben, et cetera. Maar goed, zo is hij het boeddhisme binnengekomen. Je komt die ideeën tegen. En mensen moeten natuurlijk zelf weten wat ze geloven. Maar ik vraag mij voortdurend af, maar dat vraag ik me werkelijk bij ieder religieus en spiritueel denken, waar haalt men het vandaan? Men kan dan zeggen, ja, dat zeggen hoge lama's. En die zeggen een heleboel. De Boeddha zelf heeft gezegd, laat je niet overtuigen door iets wat iemand zomaar zegt. Je moet op je eigen mening afgaan. En ik denk dat in dit soort kwesties je eigen geweten, dat is je gesprekspartner en niet je lama. Dat moet jij zelf weten of je dat wilt of niet. Het is inderdaad waar dat in het Tibetaans boeddhisme wordt gezegd dat de tijd tussen incarnatie en sterven 49 dagen is. Wat men in deze discussie vaak vergeet te zeggen, is dat praten over incarnatie maar een vorm van onderricht is. Of het echt zo is, is heel erg een tweede. Het is upaya, het is skillful means. Hoe de wereld echt werkt, daar weten we helemaal niks van. Hij leest Nagarjuna er maar op na. Hè? Die zegt dat, we weten er eigenlijk helemaal niks van. We kijken naar de wereld als kikkers vanaf de bodem van een vijver door dikke lagen water naar de maan. Zo zien wij de wereld, hè? Door talloze conditioneringen. En wat de echte wereld is, dat weten we niet. Althans, ik niet. Dus er zijn dit soort gedachten daarover. In Tibet duurt het 49 dagen tussen dood en volgende geboorte. In Mongolië kan het jaren duren, op basis van dezelfde tekst trouwens. Maar we weten het niet. Het is conventioneel praten. Goed, als mensen ervan overtuigd zijn dat zij niet helder zullen sterven, want die termen vallen vaker, als er in hun lichaam wordt gesneden, ja, god, het is aan hen om te kijken wat ze belangrijker vinden. Is mededogen belangrijker? Of is dit heldere bewustzijn belangrijker?
Het heldere bewustzijn wat je dan kan helpen om goede incarnatie te kiezen of zo.
Precies, ja. Als het al een keuze is. Hè. Dat spreekt ook alweer een heel duidelijk beeld over van wat incarnatie zou zijn. Want karma heeft dan blijkbaar opeens geen functie meer. Want het weggeven van je lichaam is natuurlijk een daad van enorme karmische verdiensten. En we kunnen zo weinig overzien. Want je hoort ontzettend vaak als die discussie over orgaandonatie wordt gevoerd. Ja, maar is dat niet ingrijpen in iemands karma? Zowel voor de donor als voor de ontvangende partij. Daar geef ik als antwoord op. Je grijpt altijd in karma. Je kunt niet handelen. Dat gaat helemaal niet. Karma is een natuurwet. Iedere handeling heeft zijn gevolg. Ik kan niet overzien wat mijn daden teweeg brengen. Mijn intentie, die kan ik wel overzien, want daar heb ik grip op. Maar ik bedoel, als je een orgaan doneert aan een kind, je doneert een nier, en dat kind wordt daarmee gered. En dat kind wordt volwassen en vermoordt iemand anders. Ja, heb jij nou die moord veroorzaakt doordat je dat orgaan gedoneerd hebt? Kijk, zover gaat dat niet. Je hebt dat orgaan gedoneerd met de intentie. En als jouw intentie goed was, ja, dan verder gaat jouw verantwoordelijkheid niet.
Ja, en nog wil ik nog eventjes terug naar dat moment van overlijden. Want dat is volgens mij het cruciale strijdpunt, zou ik kunnen zeggen. Er wordt door heel veel mensen gezegd, ja, maar eigenlijk ben je nog niet echt dood als je bijvoorbeeld alleen maar hersendood bent.
Ja.
En het kan nog een dag of langer duren voordat je werkelijk overleden bent.
Ja.
Daar hebben mensen ook wel van getuigd, dat ze voelen dat het hart nog warm is bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ben je al echt dood op het moment dat zo'n orgaan verwijderd wordt?
Nou, dat is inderdaad een probleem. Wanneer ben je werkelijk dood? Wanneer treedt de dood nou echt in? Nou, daar is men in de medische wereld ook niet helemaal uit. En de ethici zijn daar ook niet uit. En in het boeddhisme, met name het Tibetaans boeddhisme, is het natuurlijk toch een belangrijke kwestie, omdat men daar ervan uitgaat dat de ziel, waar heel veel andere boeddhisten van uitgaan dat die niet bestaat overigens, maar of uit momenten bestaat, dat de ziel blijft rondhangen bij het lichaam en in het lichaam is. Dat is een heel ingewikkelde kwestie. En wat laat je dan prevaleren? Want er bestaan hele tradities van mensen die tijdens de dood nou net niet aangeraakt mogen worden, wel aangeraakt mogen worden. En daar is het Tibetaans boeddhisme ook redelijk fervent in als het gaat om de standpunten die men uitdraagt. En je komt daar echt hele radicale monniken onder tegen die met vrij forse pretentie zeggen dat ze dat weten, hoe dat werkt. Dat zijn heel ingewikkelde kwesties. Daarbij geldt ook weer, ja, wie kan ons in deze adviseren? Er zijn zo ontzettend weinig mensen die van deze ervaringen kunnen getuigen. Je hebt natuurlijk wel de bijna doodervaringen, maar is dat hetzelfde als de helemaal doodervaringen? Ja, want er komt nooit iemand terug. Dat is het grote probleem.
Ja.
Dus daar kom je ook niet uit. Ik moet zelf ook niet zeggen dat ik dat wel weet, want dat weet ik helemaal niet. Dus daar zal iedereen toch weer met zijn of haar eigen geweten mee aan de gang moeten met deze vraag.
In het boeddhisme is er natuurlijk ook nog een andere visie, bedacht ik me. De illusie van het zelf, dat er in feite niemand is die deze werkelijkheid ervaart.
Ja.
Het enige wat verder wil, zou je kunnen zeggen, is misschien wel het ego.
Ja.
En als
of
je
karma.
Of het karma. Ja. En als je uitgaat van de onderlinge afhankelijkheid van alles... Ja. Dan zou dat misschien ook eerder pleiten voor een gezamenlijk delen van alles wat je hebt.
Bijvoorbeeld, ja, dat zou een heel boeddhistisch idee zijn. Wie ben je als individu? Je ervaart jezelf als individu. Maar klopt dat nou ook wel? Kijk, op empirisch niveau, gewoon de wereld om ons heen, klopt dat misschien. Maar ultiem, wat ultiem dan ook mogen zijn, daar kom je niet zomaar achter. Ja, als je de Yogacara-filosofie bekijkt, Asanga en Vasubandhu, die zeggen, het is niet uitgesloten dat de film waarin je nu zit helemaal je eigen projectie is. Dus ik heb nu het idee dat ik met twee mensen rond de tafel in Nijmegen zit, maar dat kon wel eens helemaal mijn eigen projectie zijn. En jullie zijn dan acteurs in mijn film. Ik ervaar jullie als individu, ik ervaar mezelf als individu, maar dat kon wel eens totaal een gevolg zijn van mijn eigen projecties. En in dat geval heeft inderdaad alles met alles te maken. Trouwens, sowieso, er is geen boeddhistische richting die niet zegt dat alles onder elkaar van elkaar afhankelijk is. Karma is veel meer dan een lijntje wat door tijd heen gaat. Karma gaat ook door ruimte heen. Dus karma verbindt alles met elkaar. Karma is een natuurwet, die is er, dat kenmerkt deze wereld. Of karma ultiem ook bestaat, dat is erg de vraag. Maar wij ervaren karma omdat onze wereldvisie zo in elkaar zit.
Godfried Beurmers, nog even terug naar jou. Je hebt nu een jaar dit orgaan. Wist je eigenlijk iets over de donor of niet?
Dat is behoorlijk anoniem. Het is iemand in de tweede helft van de 50 die is overleden.
Maar man of vrouw, dat zeggen ze er niet bij.
Nee, je krijgt alleen te horen de leeftijd. En of de persoon aan een hartstilstand is overleden of dat hij hersendood was. Omdat die hartstilstand specifieke problemen later mee zou kunnen brengen, in mijn geval. En verder is dat gelukkig anoniem. Dat betekent wel dat het heel erg moeilijk is. Ik kan me vorig jaar eerste kerstdag nog herinneren dat ik voor het eerst weer aanspreekbaar was en zelf met redelijk bewustzijn en zonder al te erg gedrogeerd te zijn door de morfine, kon praten met Paul, want verder wilde ik eigenlijk nog niet zoveel mensen om me heen. En dat we ons realiseerden dat ik door mocht leven omdat iemand anders was overleden. En dat terwijl Paul en mijn familie zaten te juichen, denk ik, was een andere familie aan het rouwen. En dat in één operatiekamer iemand ligt die zijn of haar lever afstaat, en dat ik in een andere operatiekamer ergens in Nederland ligt te wachten op die lever. En die lever is hetgene wat ons bindt. En wat kun je je intiemer voorstellen? En dat je elkaar nooit zult kennen en elkaar nooit zult bedanken. En dat is dus heel ingewikkeld. Maar goed, daarvoor hebben we gekozen. Ik heb een tijd geleden een brief geschreven aan de familie van de nabestaanden om ze te bedanken. En ik heb die brief aan mijn vertrouwenspersoon gegeven binnen het ziekenhuis. Die neemt dan contact op met de vertrouwenspersoon van de ander. Die neemt dan contact op met de familie en die krijgt dan te horen, ja, we willen wel, nee, we willen niet de brief. En ik weet niet en krijg ook niet te horen of ze die brief wilden accepteren. Daar gaat het eigenlijk ook niet om. Het gaat erom dat ik mijn brief heb gepost.
Als het gaat om het bedanken van iemand die zoiets voor je gedaan heeft, hè, dus die persoon is overleden en die heeft eigenlijk door de dood van die persoon kan iemand anders verder leven. Wat nou een heel Aziatisch, boeddhistisch manier is om zo'n persoon te bedanken, is dat je gaat doneren aan een fonds waarbij je de karmische verdiensten overdraagt aan die persoon. Dat ken ik nou uit Azië-werking van honderden gevallen. Daar ga je voortaan iedere maand iets overmaken aan Greenpeace, aan War Child, aan mensen die onderzoek doen naar borstkanker, weet je, al dat soort zaken. En de verdiensten daarvan, de karmische verdienst, draag je over aan die overleden persoon voor een volgend bestaan, om die persoon bij te staan in het volgende leven. Dat is nou echt een boeddhistische oplossing.
Ja, en verder is het een heel groot gedachte dat ik mag doorleven omdat iemand anders die doodging dat goed vond. En het verhaal waarmee we de uitzending begonnen over het sprookje, dat is dan een manier om het vast te leggen, zoals ook mijn boek wat dan straks verschijnt, een neerslag is van dit hele wonderlijke gebeuren en deze bizarre nachtmerrie en wat het allemaal ook geweest mag zijn. Ja. Ja.
Heb je nou ooit, vroeg ik me af, iets gemerkt van een andere energie in je lichaam? Van, of ben je opeens andere dingen lekker gaan vinden? Of juist andere gewoontes gaan ontwikkelen?
Ik ben niet minder bourgondisch geworden. Ik ben niet heteroseksueel geworden. Ik ben niet in één keer gebakken levertjes vies gaan vinden. Ik ben bijna net zo chaotisch als voor die tijd in een aantal dingen. En bijna net zo helder als daarvoor. Of net zo wazig als daarvoor. Daar merk ik niet zoveel verschil tussen. Wat ik met name heel erg bewust merk is die intense dankbaarheid vanwege die ander. Wat ik wel heb gemerkt is dat in het begin, toen een van de kritieke dingen is of je darmen gaan werken. Die worden in het begin bewust stilgehouden omdat het te link is. Maar op een gegeven ogenblik worden die medicijnen gestopt. Want die darmen moeten het gaan doen. En in combinatie met de lever is het werken van de darmen is het eerste wat van belang is. Dat heeft bij mij erg lang geduurd voordat mijn darmen gingen werken. In die tijd zweefde er visueel gezien boven mijn hoofd een glazen kistje waarin de darmen lagen. Het was net Sneeuwwitje. En in een lode doos zat de lever. En op het moment dat mijn darmen van het ene moment op het andere overactief werden, toen ontplofte de lode doos met de lever en kwam de lever in mij. En die heb ik dus ook tot dat moment steeds aangesproken. Ik heb hem een naam gegeven en zo. En ook steeds verteld van, je woont nu bij mij. En dat is een heel ander huis. Maar goed, dat is mijn vorm om met zoiets raadselachtigs om te gaan en om er een taal voor te vinden. Ja. En dat heb ik wel gemerkt. Maar het is vooral dat intense bewustzijn dat ik vanwege iemand anders verder mag leven. En dat is een heel groot cadeau.
In februari verschijnt bij uitgeverij Meinema het boek Een helle hond van Plush, waarin Godfried Beumers zijn ziekte en het geschenk van zijn nieuwe lever beschrijft. Kijk voor meer informatie op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Jeanette Werkhoven. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar is ook te lezen hoe u onze uitzendingen kunt downloaden als podcast. Volgende week zaterdag in de Zevende Hemel, Marielle Hageman over haar boek Overal Boeddha's en hoe ik geen verlichting bereikte. Japanoloog Henny van der Veren over de betekenis van vuuroffers en antropoloog Bert van Baar over de talloze mogelijkheden tot offeren die het Tibetaans boeddhisme biedt. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.